Een vraag. Is gebed jouw stuurwiel of is het jouw reservewiel? Is het een wandelstok of een laatste hulp voor als het uit de hand dreigt te lopen? Ik zei de vorige keer al tijdens de dienst, er zijn meer bidders dan gelovigen. Er zijn heel veel mensen die in de gauwigheid als iets dreigt mis te lopen een gebedje doen. Een klein gebedje. Maar ben je dan ook automatisch een gelovige? Als je kijkt naar de Bijbel, dan is er voor het bidden zijn er ook regels. Dat doe je 2 of 3 keer op een dag. Dat doe je gericht met je gezicht naar het oosten van waar de zon opkomt. Zo zijn er regels, maar dat hoort dan bij het dagelijkse ritme van de mensen. Dus er zijn meer bidders dan gelovigen. Ook mensen vandaag zijn ongeneeslijk religieus, schreef iemand. Ongeneeslijk religieus. En dat geldt wellicht niet voor ieder mens, maar toch wel voor veel. Hoe vinden wij, ook als kleine gemeenschap, hier verbinding met haar of met hem? Vanuit onze protestants-christelijke levensovertuiging. En ik geloof dat dat belangrijk is. Dat we zelf goed weten waar het om gaat in de Bijbel. Dat het dan, als je in contact wilt treden met anderen, dat dat heel belangrijk is dat je ook zelf goed weet waar gaat het nu om in die heilige schriften die ons overgeleverd zijn. Veel ex-christenen en ook christenen moeten de rijkdom van het christelijk geloof herontdekken. En hopelijk dragen ook deze samenkomsten daaraan bij. Ook als we het vandaag hebben over bidden. In de 3 zomerdiensten wil ik daarbij stilstaan met als kern het gebed wat Jezus ons leerde, het Onze Vader. En de vorige keer toen we hier samen waren ging het over Vader. Jezus leert ons om God Vader te noemen. Onze Vader. En dat is bijzonder. Het is heel vertrouwelijk. En het veronderstelt een band. Een familieband met de Schepper, met de Eeuwige en met de medeschepselen, met de mensen, in het bijzonder met hen die God ook Vader noemen. Onze Vader die in de hemel is. En als we dat horen, daarin horen we dan weer afstand in de hemel. Bij het herlezen van het evangeliegedeelte, wat zojuist door Jasmin is voorgelezen, viel het me op hoe vaak het woord verborgen genoemd wordt. Je moet maar eens kijken hier of als je thuis bent. Onze Vader die in het verborgen is. Onze Vader die in het verborgen is. Het is typisch voor het christendom, net zoals voor het jodendom en de islam, dat God niet te vangen is in een afbeelding. Zelfs niet in een denkbeeld. God is verborgen. En Paulus schrijft aan zijn jonge vriend en leerling, Timotheus: God is verheven, de enige heerser, de hoogste heer en koning. Hij alleen is onsterfelijk en hij woont in een ontoegankelijk licht. Geen mens heeft hem ooit gezien of kan hem zien. Aan hem zij de eer en de eeuwige kracht. Amen. En amen is dan bedoeld als bevestiging, niet als einde, als benadrukking. En Wim Jansen, in het gedicht wat Marijan vorige keer voorlas, die verwoordde het zo. Jij, lichter dan licht, sneeuwwitte ruimte, waarin wij opgenomen zijn als een vonk in een vuur, schenk ons de rust die past bij dit besef. Zowel Paulus als Wim Jansen gebruiken dan toch weer beelden. En wij mensen, we kunnen eigenlijk ook niet zonder. Probeer je eens iets zonder beelden voor te stellen. Maar het zijn wel beelden die benadrukken dat God ons bevattingsvermogen overstijgt. De conclusie van het broertje van Loesje, Nederlanders kennen Loesje wel, met die korte krachtige uitspraken. Ze schijnt een broertje te hebben en die zegt dan ook: God speelt vals bij Verstoppertje. Hij is nooit te vinden. Onze Vader die in de hemel is, bidden wij. Uw naam worden geheiligd. Dat is wel opvallend. We bidden niet, onze Vader die in de hemel zijt, geef ons heden ons dagelijks brood. Maar de eerste bede is, uw naam worden geheiligd. En ik zei al, dat het onze Vader Joodse wortels heeft. In een belangrijk oud-Joods gebed, de Kaddish, bidt de gelovige Jood, mogen zijn grote naam geheiligd worden in de wereld die hij geschapen heeft naar zijn wil. En mogen zijn koninkrijk gevestigd worden, spoedig, in de nabije toekomst. En u weet, voor Joden is de naam van God onuitsprekelijk. In plaats van de naam uit te spreken, spreekt men God dan aan als de ene, de eeuwige, de Heer, of eenvoudigweg zeggen ze de naam. Maar toch leert het Eerste Testament ons de naam van God, die tegelijkertijd een niet-naam is. Ik ben die ik ben. De God van uw voorouders, een niet-naam, maar veelzeggend. De God die wij mogen aanbidden met Vader, is degene die is aan de aanwezige. Hij is er. En als we dan bidden, uw naam worden geheiligd, dan bidden we of die God met die bijzondere naam zelf ervoor wil zorgen dat zijn aanwezigheid met eerbied beleefd wordt. Dus ik zeg dat nog eens. Als wij bidden, uw naam worden geheiligd, dan bidden we of die God met die bijzondere naam zelf ervoor wil zorgen dat zijn aanwezigheid met eerbied beleefd wordt. Waarom moet de Heer daar zelf voor zorgen? Omdat wij mensen, er steeds weer misbruik van maken. Wij misbruiken de naam van de eeuwige als wij zogezegd in zijn naam van alles doen wat God verboden heeft. Oorlog voeren in de naam van de Allerhoogste. Hoe vaak is dat dan niet gebeurd? En als de naam van de ene gebruikt wordt, binnen of buiten de kerk, om de ander te laten doen wat wij graag willen. De naam als misbruik van een machtswoord. En Rutger Bregman, die schrijft in zijn boek De meeste mensen deugen, dat machthebbers daarom God hebben uitgevonden, als een soort alziend oog die alles en iedereen in de gaten houdt. Pas op hoor, de Heer ziet het. Maar Bregman is een historicus en geen theoloog, want dan had hij geweten dat dit juist is wat de God van de Bijbel verafschuwt. Mensen die in zijn naam anderen onder de duim houden. Dat is wat God verafschuwt. Ja, het is gebeurd en het gebeurt nog steeds. In het oude tijd van het Oude Testament, de voorbeelden zijn het erover, en later weer in de christelijke kerk. En daarom bidden we dat God zelf zijn naam zal heiligen. Dat is wat Jezus ons leert te bidden. En als God zijn aanwezigheid in onze realiteit laat zien, dan is dat altijd weer anders. Anders dan wij hadden gedacht. Kijk maar naar Jezus. Een kind. Een man van smarten. Wij zouden zeggen, een loser. Zo wordt Gods naam geheiligd. En wat volgt er dan? Uw naam worden geheiligd. En dan? Uw koninkrijk komen, uw rijk komen. In het koninkrijk België gelden de Belgische regels. Als je daar bent als Nederlander op vakantie, dan moet je je daar ook aan houden, want je bent hier in België. En ben je in Nederland, in het Koninkrijk der Nederlanden, dan gelden de Nederlandse regels. En in het Verenigd Koninkrijk de regels van daar. En in het Koninkrijk waarom we bidden in het Onze Vader gelden regels van het Koninkrijk van God. Dan zou je de samenvatting van de Heilige Schrift kunnen noemen. Heb God lief boven al en de naaste als jezelf. Maar je moet ook denken aan die vreemde regels van de laatste die de eerste worden en andersom. En als je belangrijk wilt zijn, moet je iedereens dienaar willen worden. Dat is de orde, dat is de gang van zaken in het Koninkrijk van God. Het is het Koninkrijk van de kinderen. Ja, van de kinderen. Want hij riep een kind bij zich en hij zette het in hun midden. En hij zei, ik verzeker jullie, als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het Koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. Wie zichzelf vernedert en wordt als een kind, als dit kind, die is de grootste in het Koninkrijk van de hemel. Er is in dat Koninkrijk geen plek voor dikke nekken. Voor grote of voor kleine baasjes. Als je op de komst van Gods koninkrijk bidt, als je daarom bidt, dan bid je om te worden als Jezus. Om een ware volgeling van deze armoedzaaier te worden. Een discipel, een leerling of een christen. Zoals ze later werden genoemd nadat Jezus volgelingen over de aarde trokken. Maar dat koninkrijk waar al zo lang om gebeden wordt, al eeuwenlang, door miljarden aardbewoners, door ons, door anderen in vele, vele talen. Je zag het hier, hè? Die talen die daar in de Eglise Paternoster worden tentoongesteld. Al die talen waarin dat gebed gebeden is, al eeuwen, eeuwen lang. Dat koninkrijk waarom zo lang gebeden is, komt daar nog wel wat van terecht? Wanneer kunnen we dat dan verwachten? Daar denken christenen heel verschillend over. Dat is iets voor later. Voor na dit leven. Voor hen die nu reeds hun hart aan Jezus hebben gegeven. En anderen zeggen, dat koninkrijk van God, dat is de kerk. Daar zie je het koninkrijk van God. En weer anderen zeiden, mijn rijk, dat is het koninkrijk van God. De Romeinse keizer Constantijn, die dacht wellicht zo. Of je moet denken aan Byzantium of het Heilige Roomse Rijk. En weer anderen zeggen, het zal komen aan het einde van de tijden bij Jezus' wederkomst. Ach, wie zal het zeggen? Als Jezus het erover spreekt, is het vaak in paradoxen, dat zijn schijnbare tegenstellingen. Hij zegt dan, het is er al, maar toch nog niet. Het is dichtbij, maar ook nog ver. Hij zegt, je kunt de tekenen zien, let er maar op. Maar niemand weet wanneer het zal komen. Ook Jezus niet, dat zegt hij. Laten we bij onszelf blijven als we bidden, uw koninkrijk komen. Dan bidden we, regeer ons door uw woord en geest, dat wij ons steeds meer en meer aan u onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw kerk. Vernietig alles wat satanisch is en wat mensen kapot maakt. Vorm ons naar het beeld van uw Zoon, de Mensenzoon, Jezus. Vorm ons tot kinderen van u, tot ware christenen. Zo kun je het lezen, het is wat hervertaald, in de Heidelberger Catechismus, zondag 48. En wanneer is dat gebed, uw koninkrijk komen, dan verhoord? Wanneer kunnen we dat voor de laatste keer bidden? Dit gebed blijven we bidden. Met alle christenen op deze wereld. Voor ons en degene die na ons kan komen. We blijven het bidden. In alle talen van de wereld. En hopelijk mag je het bij je volle bewustzijn bidden, vlak voordat je eigen kaarsje uitgaat. Onze Vader in de hemel, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Amen.